Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Mark's Mindset en ontvang 2 keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl. Met Bas Haring heb ik het over hoe we beter kunnen leren nadenken. Wat zijn vragen die we onszelf kunnen stellen en hoe vinden we rust in de cacophonie van het leven? Plus nog een kleine beschouwing over schaatsen en de vraag: wat is er belangrijk in sport? Luister naar en leer van Bas Haring.
Twee mensen die... dat is helemaal geen probleem. Want nee? Zit op die schaatsvereniging van mij zijn allemaal... Ik zit op een schaatsvereniging. Ik zit op een club.
Je zit op een club, dus je moet de Elfstedentocht kunnen rijden.
Dat is het niet. Maar er moeten mensen zijn. Je moet toch mensen zijn die zeggen van ja, hij mag erbij, toch?
Ja. Je hebt twee mensen nodig die jou... ik ga een keer bij jou kijken en dan moet ik beoordelen als lid van de Elfstedentocht... of jij de Elfstedentocht kan uitrijden.
Ja, weet je dat? Ik weet niet eens of ik dat wel zo leuk zou vinden, hoor. Dus ik heb dat nooit echt...
Filosoof en schaatser, Bas Haring.
We zitten
hier aan de keukentafel. Jij bent meer filosoof, ik ben misschien meer schaatser. Ja. Maar jij hebt een liefde voor schaatsen, ik heb een liefde voor filosofie.
Ja, grappig, hè?
Ja, dus mooi, mooi dat we hier samen aan tafel zitten. We hadden het heel even over de Elfstedentocht. Misschien komen we daar nogal op terug. Vind ik het mooi aan filosofie. Misschien raakt het ook wel ergens aan schaatsen. Zeg maar, ik heb het heel veel gebruikt in mijn carrière om ervoor te zorgen mezelf iets minder voor de gek te houden. Want als topsporter moet je jezelf enigszins voor de gek houden om dingen te geloven, te kunnen, waar de kans maar zo klein op is. Bijvoorbeeld Olympisch goud winnen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe zie jij dat? Hoe kunnen wij helemaal nu in een coronacrisis uitdagingen die op ons bordje liggen als mens, hoe... Vanuit filosofisch punt, hoe kunnen we daar beter over leren nadenken? Hoe kunnen we überhaupt beter leren nadenken? Ja. Ik heb het idee dat er wel eens aan schort.
Ja, nou, beter nadenken is vooral ook gewoon tijd nemen. Weet je, eigenlijk is voor heel veel dingen is het antwoord vrij simpel. Is als je beter wil leren schaatsen, je moet natuurlijk een talent hebben om te schaatsen, maar moet je ook gewoon tijd nemen. Of als je beter wil leren koken, dan moet je daar gewoon de tijd voor nemen. Je kan niet vanzelf gewoon goed koken. Als je gewoon beter wil koken, moet je de tijd nemen om te koken. En dan moet je gewoon rust en aandacht nemen. En rust en aandacht vind ik is echt een belangrijk woord volgens mij. Als je aandacht neemt voor denken en je oefent het een beetje, dan ga je vanzelf in de loop van de tijd beter denken. Er zijn natuurlijk wel mensen die daar wat meer aandacht voor hebben dan anderen. Dat is zo. Sommige mensen gaan het heel makkelijk af. En die denken heel goed, heel makkelijk.
Wat is eigenlijk goed nadenken?
Nou, goed nadenken is dat je sowieso dat je... Dat je de regels van de logica gewoon accepteert. Hè? Dat je dus niet akkoord gaat met de volgende redenering. Een schertsredenering nu. Een tafel heeft 4 poten, een hond heeft 4 poten, een hond is een tafel. Ja, dat klopt niet.
Ja.
En dit is natuurlijk een evidente onzin. Maar er wordt heel vaak, als je goed leest en goed luistert, wordt er niet goed geredeneerd. Ik heb nu niet even een concreet voorbeeld voor handen, maar als je gewoon... leest of luistert, dan zie je vaak van... dat iemand zegt nu dus, maar die dus is helemaal geen dus. Dat is iemand vindt iets en het is helemaal geen logisch gevolg... van wat hij ervoor zei. En één aspect van goed nadenken is dat je wel gewoon... dat het allemaal wel een beetje logisch klopt. Dat vind ik één. En twee, wat ik belangrijk vind van goed nadenken... is dat je vanzelfsprekendheden die logisch lijken te zijn... dat je daar een vraagteken achter zet. Het is heel normaal en logisch om ervan uit te gaan dat als het er even om schaatsen gaat, dat je dan wil winnen. Nou, is dat nou wel zo logisch? Is winnen wel inderdaad datgene waar het om zou moeten gaan? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dan mag je een vraagteken achter zetten. En dat is een tweede aspect, vind ik, van goed denken. Is dat je dat ook doet. Dat je de dingen die verborgen zijn onder de oppervlakte, waar je best een vraagteken achter mag zetten, dat je die naar boven haalt en dat je die bevraagt en onderzoekt. Dat hoort ook wel goed nadenken, volgens mij.
Maar daar kan al eens weerstand op komen. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen die je in je leven hebt opgebouwd. Bepaalde of dogma's of normen die we allemaal mee hebben gekregen.
Nou, dat is zeker zo. En dat heb ik zelf aan de lijf ook een keer ondervonden. Zo grappig om te vertellen. Een paar jaar geleden begon ik me te verdiepen in economie. Dat vond ik gewoon een grappig vakgebied. En ik had er echt de ballen verstand van. Ook op de middelbare school had ik geen economie gehad. En
je werd opgeleid als informaticus, toch?
Ja, ik heb ooit kunstmatige intelligentie gestudeerd. Alleen dat was onderdeel van filosofie. En die opleiding was ook eigenlijk voor een heel groot deel filosofie. Dus ik heb een soort beta-filosofie gedaan. En ik ben dan filosoof. Want het is, ja, ik heb een papiertje waarop staat filosofie. En ik ben in de informatica gepromoveerd. Dus ik heb een vrij technische achtergrond eigenlijk. Maar het raakvlak van wetenschap en filosofie, dat is wat gewoon heel dicht bij mijzelf ligt. Waar was ik? Ik wilde iets vertellen. Nu ben ik het weer kwijt, verdorie.
Ja, er waren een voorbeeld over... Het ging over beter nadenken.
Ja, en... Oh ja,
je wilt een verhaal vertellen. Ja, ja, over economie.
Een paar jaar geleden begon ik met te verdiepen in economie. Want daar had ik echt de ballen verstand van. En dat vond ik frustrerend. Dus ik dacht van, nou, ik ga daar tijd in steken. Ik ga het studeren. Want er is heel veel meningsvorming over economie. En mensen zeggen, het kapitalisme is slecht. Of we moeten af van het geld. Of weet ik veel, rente is een schande. Dat zijn allemaal meningen.
Ja.
Maar waar zijn die op gebaseerd dan? Dus ik ging dat bestuderen. Het is een heel verhaal wat ik nu ga vertellen.
Ja, kom maar.
En bij mij uitzicht het altijd in een boek. Dus ik heb toen een boek geschreven over economie. Een soort zoektocht in het domein.
Schrijf je dan een boek over om je gedachten daarover helder te krijgen?
Ja, ik schrijf via schrijven. Structureer ik die kennis. En door het op te schrijven begrijp ik het beter. Dus zo ben ik ooit begonnen met schrijven voor mezelf. En uiteindelijk vinden andere mensen het ook leuk. En verdien ik er ook geld mee. Dus ik doe het nu ook voor anderen. En ergens in het boek... stel ik op een gegeven moment de vraag... ik begrijp dan iets meer van het vakgebied economie... stel ik de vraag van... God, als ik nou fairtrade koffie koop... ben ik dan eigenlijk misschien... inefficiënte boeren in Zuid-Amerika... gewoon een beetje aan het helpen... op een prutserige wijze boer te blijven. Is dat misschien zo? Hè, als een hele onhandige boer... 10 kilo voor zijn of 10 euro per liter voor zijn melk zou vragen... omdat hij anders zijn bedrijf niet draaiende kan houden... ga ik die boer geen 10 euro per liter betalen.
Je subsidieert inefficiëntie.
Zit ik inefficiëntie te subsidiëren? Dat was mijn vraag. Mm-hmm. Ik ga die casus bestuderen van die fairtrade koffie. Komt dat een slotsom? Nee, dat doe ik niet. Er wordt een column in de Trouw geschreven waarin staat... die klootzak van een Bas Haring... die durft te twijfelen aan het kopen van fairtrade koffie. Die column is notabene onderdeel geworden van het eindexamen Nederlands. En in het eindexamen Nederlands staat dus gewoon... dat ik vind dat je geen fairtrade koffie moet kopen. Duizenden scholieren hebben berichtjes onderling uitgewisseld... dat een vreselijke klootzak ik wel niet was. Terwijl ik alleen maar een vraag stelde die een vanzelfsprekendheid bevraagt. En ik kom notabene met het antwoord... ja, het is verstandig om fairtrade koffie te kopen. Ja. Nou, het verhaal illustreert wel dat het niet altijd in dank af wordt genomen als je vragen stelt achter dingen. Heel verhaal, maar dit was dus de...
Maar is dat niet iets wat... Want dit is best wel een kernpunt wat misschien ook wel heden te dagen heel veel voorkomt. Natuurlijk met social media, maar ook met over praatprogramma's. Er worden natuurlijk hier en daar allemaal stellingen overal neergegooid. Het cancelen van meningen. Is dat ook niet heel relevant nu? Durven wij nog dingen te vragen? Echte kernideeën aan de kaak te stellen?
Nou, ik denk dat we dat onvoldoende durven en onvoldoende doen. Ik vind wel dat het belangrijk is dat het wel gebeurt. En ik moet zeggen, zelf doe ik het gewoon vanuit mezelf... omdat ik het gewoon niet zozeer vanuit een maatschappelijk belang. Ik denk wel dat het maatschappelijk belangrijk is dat het gebeurt. En ik denk dat het ook onvoldoende gebeurt. Ik doe dat gewoon vanuit mezelf. Omdat ik gewoon wil weten van hoe zit het nou? En is het nou echt wel zo als mensen allemaal puntje... Als iedereen A zegt, wil ik gewoon weten... klopt dat wel, kan je ook niet B zeggen.
Je stelt gewoon... Dus vragen stellen aan jezelf.
Ja, dat is een soort urgentie die ik dan gewoon voel bij mezelf.
Ja, ik herken dat. Voor mij was het de vraag toen ik heel erg overtraind raakte, zeg maar. Toen ik 2021 was, ik heb het al vaker verteld van luisteraars in mijn podcast. Die kennen dit denk ik wel enigszins, maar ik heb mezelf zo voor de gek gehouden. Ik had zo oogklep op dat ik bij mezelf niet meer herkende hoe ver weg ik was gezakt. En pas toen ik herstelde, Olympische Spelen gemist in 2002, ziekte van Vijver, overtraind. Toen ging ik lezen en toen ik de rust had ook, inderdaad, ik kon niks anders. Ik moest wel, ik vastgeketend aan een bed bijna als sporter van je mag niet trainen, je moet rusten. Toen ging ik lezen, maar ook daarin verdiepen. Dus ook in de trainingsleer en fysiologie, maar ook in filosofie. En eigenlijk kwam ik er toen achter, ik weet niet meer precies van wie deze quote is, maar jij bent zelf degene die zichzelf makkelijkst voor de gek kan houden. Dat is ook echt
dat
zo.
Is zo.
Ik kan mezelf gewoon, terwijl ik mezelf beschouw als weldenkend mens,
Ja.
Hè, ik ben een mens, ik denk na over dingen, ook van verschillende standpunten. Maar op een gegeven moment geloof ik zo in die weg die ik heb. En daar moet ik ook deels in geloven als sporter. Maar blijkbaar, als ik daar geen kritische vraag meer over stel, dan ga ik het zo geloven dat ik daar zo in doorschiet en mezelf ten gronde richt.
Ja.
Dat vond ik fascinerend.
Ja, en natuurlijk ben jij dan een individu. En dan zou ik zeggen van ja, god, weet je, jammer voor je als dat jezelf ten gronde richt. Ik vind het nog een groter probleem worden als er heel veel van dit soort individuen zijn. Of als we allemaal met elkaar dezelfde oogkleppen op blijken te hebben. En we over 10 jaar achterkomen van verdorie zeg. We dachten toen allemaal dit, maar bij nader inzien hebben we ons allemaal vergist. En dan, dat is als we ons allemaal op dezelfde manier vergissen, dan is het wel echt wel.
Nou, dat vroeg ik me toen eigenlijk ook af. Ik dacht, ik vind geschiedenis fantastisch, filosofie. Ik überhaupt verhalen daarover, die versmaat ik. Dat deed ik vroeger op school al. Maar ik dacht ook, ja, het is een beetje een hele gek vergelijking. Maar in de Tweede Wereldoorlog, Duitsland bijvoorbeeld, mensen die achter Hitler aanliepen. Op een gegeven moment is het een soort glijdende schaal waarin je dus ook oogkleppen op kan zetten, ergens helemaal in vast kan bijten, ergens in kan geloven en alle andere meningen niet meer ziet. Dus je gaat echt in die staat geloven, in dat idee geloven. Nou, je kan zien waar dat naartoe leidt in een Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk heb je dat, je ziet het nu een beetje met complottheorieën ook gebeuren, dat mensen alleen maar oogklep opzitten en alleen maar verder gaan, een diepe trechter in en daar,
ja, dat is zo,
dan niet meer uitkomen.
Ja, en dan alleen is het bij mensen die in complottheorieën geloven heel moeilijk om ze eruit te krijgen. Kijk, want er is eigenlijk geen strategie voor.
Nee.
Want die complotten zitten zo slim in elkaar dat je nooit met bewijs aan kan komen wat laat zien dat ze niet kloppen. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als in een goddelijk wezen geloven. Dat is ook een hele slimme constructie, want God is onkenbaar, dus je weet niet wie het is. God is almachtig, dus wat jij ook doet, hij is altijd slimmer dan jij. Dus ja, dat is ook een begrip waar je eigenlijk, dat is eigenlijk een super complottheorie ook, die al heel lang bestaat en waar niks tegen te beginnen is. Want het is zo'n slim verhaal. En dat is met die complottheorieën ook. Het is ongelooflijk moeilijk om daar iets tegen te doen. Dat is lastig van deze tijd.
Ja, ja, ik ken het. Ik ga niemand mijn naam noemen, maar op de social media krijg ik af en toe ook berichtjes. Soms hele fanatieke. En dan denk je, oké, en dat gaat soms ook die richting op. Dan denk je, ja, hoe moet ik hierop reageren? Ik kan gewoon een heel wel overwogen, goed bedacht antwoord geven, wetenschappelijk proberen te onderbouwen. En gaat het helpen om iemand daarvan te overtuigen? Nee, waarschijnlijk niet. Ik zeg, maar hoe ga je dat dan wel doen? Dus eigenlijk kom je erachter, nee, als ik iets probeer te onderbouwen, ja, iemand anders gelooft in zijn onderbouwing van een complottheorie. Dus dit is onderbouwing tegen onderbouwing. Dat schiet niet veel op. Nee. Het enige, ik dacht, maar waar stoor ik me nu echt aan? Want ik vind natuurlijk iedereen, hey, je mag een stelling poneren, je mag iets vinden, prima. Maar de stelligheid is het, volgens mij. Volgens mij zit het in iemand die zeker het, we verliezen ongeveer de twijfel. Dat vind ik zo mooi als filosofie. Je kan niet meer ergens in twijfelen.
Klopt, dat is één. Ik kan me voorstellen dat frustrerend is. Dat de stelligheid waarmee iets geponeerd wordt dat het feitelijk onzeker is, dat kan je irriteren. Maar wat mij ook wel zou irriteren, wat mij irriteert in complottheorieën, is dat ze gewoon ook echt, als je naar de feiten kijkt, vermoedelijk gewoon echt niet. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat er een geheime bovenlaag is die kinderbloed drinkt en dat soort onzin. Ik geloof het niet. Wat je zou kunnen doen als strategie, is dat je de ander vraagt van nou, wat moet er gebeuren?
Ja.
Zodanig dat je niet meer in dit verhaal gelooft. En dat kan je die opdracht kan je aan de ander geven. Als die ander daaraan meegaat, zegt van als dit niet in de hand is, dan begin ik te twijfelen. En dan kun je op zoek gaan van naar of je daarvoor dan ook dingen kan aandragen. Van nou, je zegt zelf, als dit niet het geval is, ja, dan geloof ik het niet meer. Nou, en het is misschien wel het geval. Dus zo kan je iemand volgens mij aan het twijfelen krijgen over die
onderwerp. Ja, dus een bevragen op of die überhaupt open staat om zijn mening te wijzigen, mits daar
aanwijzingen toe
kunnen geven. Zijn er meer? Weet je, filosofie, we kunnen natuurlijk van allerlei dingen erbij gaan pakken over hele moeilijke onderwerpen. Maar ik ben aangetrokken tot de Stoïcijnse filosofie, de Stoa.
Ja.
Wat mij daartoe aantrekt is juist het praktische. Het praktische denken, het is mij naar meer richting de psychologie kant. Ideeën, richtingen waar je aan vast kan houden, die je kunnen helpen beter na te denken. Bijvoorbeeld door jezelf te trainen, te onthechten. Door je af te vragen, wat bezit nou eigenlijk, wat heeft bezit van waarde in je leven? Hoe zie jij dat? Heb jij praktische filosofische tips om beter te leren nadenken? Of beter in het leven te staan?
Wat interessant is van die... ik denk het wel. Eén belangrijk is al aandacht hebben voor dingen. Dat is een levenshouding die wat mij betreft heel veel te maken heeft met het bedrijven van filosofie. Maar dat is gewoon aandacht hebben voor goed nadenken. Ja, dus aandacht hebben vind ik een belangrijk ding. Oefenen vind ik ook een belangrijk ding. Dat je realiseert dat je moet oefenen.
Ook in het denken. Hoe creëren we aandacht en hoe oefenen we?
Betekent dat je gewoon dingen probeert. En dat je als je het voornemen hebt, ik wil beter nadenken, dat je ook soms als oefening gewoon gaat nadenken. Dat je een onderwerp neemt waarvan denk, dat is leuk, laat ik nu eens nadenken over, weet ik veel, over de tuin. Nou, dan ga je eens nadenken over de tuin. Wat is er allemaal te bedenken over de tuin? Zo oefen je in het nadenken. Mm-hmm. Dus dat is iets heel praktisch. En je ook erkennen dat dat niet meteen lukt. Ik heb een heel grappig verhaal gehoord, ook weer over schaatsen, van een filosoof. En over oefenen. Die zei van, weet je, er is waarom Irene Wüst zo goed is, zei hij, is niet omdat zij in de winter goed kan schaatsen, maar omdat ze in de zomer heel veel oefent. Daarom kan ze in de winter goed schaatsen. En dat is ook met denken zo. Als je op het moment dat het erop op aankomt goed wil denken, moet je daarvoor al heel vaak geprobeerd hebben goed te denken. En het gaat gewoon over je gezinssituatie. Als jij bijvoorbeeld een dilemma bij ons in het gezin is, ik heb mijn zoontje van 4 pas een Nintendo Switch gegeven. Ik vind het een gaaf ding.
Herkenbaar. Ja, die van mij heeft er ook
een. Ja, maar ik vind het super gaaf. Ik hou zelf helemaal niet van computerspelletjes. Ja. Maar ik vind het wel een heel gaaf ding. En ik had het idee dat hij het tof zou vinden. Hij vindt het helemaal geweldig. Ik vind wel dat hij daar een beperkte tijd op mag per dag. Maar als hij dan wat langer wil, dan mag dat soms voor mij ook wel. Denk daar maar eens over na. Waarom vind ik dat mijn zoontje niet oneindig lang op dat spelcomputer mag? Waarom vind ik dat? Is het echt zo dat het slecht voor hem gaat zijn? Neem maar gewoon zo'n triviaal onderwerp en ga daar eens goed over nadenken. Zo kan je oefenen in het nadenken. En als je dat vaker doet, ik geef je op een briefje, je gaat beter nadenken. Want, ja,
maar hoe weet je, ik zeg maar, als ik aan een sport doe, dan weet ik, Irene Wüst als voorbeeld, ik zie mijn waardes omhoog gaan. Ik meet het af aan een objectief aan een tijdseenheid, aan een wattage om te zien in mijn trainingsschema. Hey, ik maak stappen. Hoe weet je of je stappen maakt?
Dat weet je niet.
In plaats van dat je zelf niet een trechter in denkt.
Ja, dat weet je niet. Je moet dat op de een of andere manier dan maar ervaren en het gevoel hebben dat het klopt wat je ervaart. Het kan niet. Er is geen objectief criterium voor hoe goed je nadenkt. Dat is een heel tof boek eigenlijk over. Zen en de kunst van het motoronderhoud. Ken je dat boek?
Ja, ja.
Dat is een gaaf boek, vind ik. En dat gaat ook ten dele hierover. Dat gaat over een docent filosofie. Die een conflict heeft met zijn universiteit. En die universiteit die wil een soort van spreadsheet. Waarin je de kwaliteit van het denken kan stoppen. En hij zegt van, je moet daar een soort van intuïtief waardeoordeel accepteren. Ja, het gaat niet anders. Je moet gewoon op de een of andere manier het gevoel hebben van, ik denk nu beter na. Of iemand anders denkt nu beter na dan een jaar geleden. Dat is alles wat je hebt. Er zijn geen spreadsheets die jou vertellen dat je nu beter denkt dan een tijdje geleden. Het spijt me.
Ik vind filosofie wat dat betreft ook mooi. Alleen misschien ben ik dat. Hè? Misschien ben ik heel doelgericht en wil ik een antwoord ergens op waar filosofie misschien niet voor bedoeld is. Het is meer de vraag stellen en daarover nadenken. Maar zeg maar, dat vind ik het mooie aan de Stoa, de Stoïcijns filosofie. Die meten het uiteindelijk af aan wat goed en slecht is, aan karakter.
Ja.
Dus moed, matigheid. Ik zie jou al kijken van aan die cultiveren van karakter. Moed, matigheid, rechtvaardigheid, wijsheid.
Ja, de zoektocht daarna. Dat zijn natuurlijk ook wel hele. Dat zijn mooie termen. Hmm. Maar die zijn echt niet zo objectief als de tijd die jij schaatst op de 1500
meter. Nee, zeker niet.
Dus dat zijn nog steeds vage dingen. En het gaat mij. Moed en rechtvaardigheid. Ja, ik heb dan meer met het begrip wijsheid. Wat je noemt, dat vind ik. En wat ik heel tof van die Stoa vind, is dat ze de wereld in tweeën delen. Het is voor zover ik daar iets van die stroming weet. Namelijk datgene wat je de buitenwereld waar je je wat van aantrekt en die jou raakt, en wat je er zelf van maakt.
Ja.
En die twee dingen moet je los van elkaar zien. En dat is wel. Dat is bijvoorbeeld een hele goede praktische tip. Dat is echt heel praktisch. Ja. Als jou iets overkomt en je voelt je er rot van, Stel jezelf dan de vraag, waar voel je je rot van? Voel je je rot van het feit dat je het zelf rottig maakt? Dat is altijd een grote component. Daar kan je aan werken. Of voel je je rot van datgene wat je werkelijk overkomt? Ja, daar kan je nou net weer niks aan doen, want het overkomt je gewoon. Dus werk nou aan jezelf en realiseer dat je het zelf jezelf rottig maakt. Dan valt toch een deeltje van de zorg van je af. Dat merk je ook in deze coronatijd. Als je gewoon goed bij jezelf te raden gaat van waarom vind ik het nou zo kloten dat ik straks niet na 8:30 de straat over mag. En als je dat bij jezelf realiseert, dan wordt het luchtiger, denk ik. Dan geef je wat lucht aan de ernstigheid.
Ja, precies dit, denk ik, dat heel veel mensen, en ik doe het misschien ook veel te weinig, maar bij jezelf afvragen waarom je iets zo erg vindt, inderdaad. Mensen schieten in een reflex, en misschien komt het omdat ze niet de tijd hebben dat ze goed nadenken, aandacht, of dat ze überhaupt niet goed nadenken. Nou, dan weet je wat je net zei. Je weet niet wanneer het goed of slecht is. Dus dat is moeilijk te meten. Maar als je... Wat was het? Oh, ik zag gisteren een berichtje op Twitter van de CNV vindt dat... die vindt het verschrikkelijk dat het kabinet niet een keuze maakt om ook ouders met kinderen financieel te ondersteunen. Ik dacht, wat? De corona kiezen. Dus er is een partij, de CNV, die vindt iets voor een achterban voor ouders met kinderen. Wees blij dat de werk is, zou ik zeggen. Dat stuitte mij heel erg tegen mijn borst. We hebben alle financiële steun nodig om ondernemers die omvallen, voor het zorgpersoneel, voor het onderwijs, wat allemaal op de tenen loopt. En dan komen ook nog de ouders die zich... Ja. Iedereen voelt ergens een onrecht. En dat onrecht, dat moeten jullie...
Ja.
Moeten jullie rechtzetten, kabinet.
Ja.
Ik dacht, maar hoe dan? Hoe kom je er in godsnaam bij?
Nou, dan moet je dus logisch gaan nadenken. Van, ja, maar wie moet dat? Waarom zou dat dan moeten? Wie moet dat gaan daar? Want het moet altijd door iemand betaald worden. Hè? Dat is altijd zo.
Precies, als we iedereen gaan betalen en dan komt het uit onze eigen zak. Dat vergeten we even.
Ja, want het
dan betalen
niet,
we niemand.
Nee, het is niet de overheid. Het is niet dat de overheid betekent gewoon wij.
Ja.
Dus wij vinden, als je zegt de overheid moet puntje gaan betalen, dan zeg je dus wij moeten met z'n allen die club mensen gaan betalen. Dus dat nuanceert een en ander wel een beetje. Maar wat je zegt is wel interessant. Als ergens een oordeel geveld wordt, als iemand iets vindt en het heel erg duidelijk maakt, dan moet je eigenlijk automatisch al even jezelf afvragen van hoe komt dat? Ben ik het daarmee eens? Waarom ben ik het niet mee eens? Kan ik funderen waarom ik het ook vind? Of kan ik funderen waarom ik het niet vind? Dus telkens als er oordelen uitgesproken worden, is dat een moment om te gaan denken. Denk ik. Dus als het CNV iets vindt, is het een moment om te gaan nadenken. En misschien vind je, ik ben het er mee eens. Misschien vind je, ik ben het er niet mee eens. Maar het is heel onverstandig, denk ik, om vanuit een onderbuikgevoel te zeggen, ik ben het helemaal mee eens. Of vanuit een onderbuikgevoel te zeggen, ik vind het onzin. Nee. Ja. Denk nou eerst even na, wat vind je van het oordeel dat die andere heeft geveld en ben je het daar wel of niet mee eens? En dat moet met alle oordelen, ook met oordelen waarvan iedereen zegt, dat is allemaal heel belangrijk. Ja.
Wat is een oordeel waar we het allemaal, een oordeel waar iedereen het als gegeven aanneemt, wat we niet durven bevragen?
Laat ik even heel concreet en klein maken, weer naar schaatsen gaan. Of harder schaatsen dan een ander inderdaad wel bepaalt of je ook een betere schaatser bent. Weet je, dat vind ik, hè? Degene de schaatser die het hardst schaatst, dat is daar gaat het om. Is het zo? Dat vind ik helemaal niet voor de hand liggend. Wat ik bij schaatsen ook irritant vind, is dat het altijd maar om Nederlandse schaatsers gaat. Nederlanders, we hebben het over een sport. Waarom is het concept Nederlander relevant als het gaat om sport? Ik vind het überhaupt het begrip Nederlander een tamelijk onzinnig begrip. Ik denk helemaal niet in termen van Nederlanders en niet-Nederlanders. Maar
de Stoïcijnen trouwens ook niet, hè? Dat waren cosmopolieten.
Ja, inderdaad. Maar dat meen ik serieus.
Ik ben burger van de wereld.
Zo voel ik dat ook echt. Natuurlijk ben ik wel ook voor een deel getekend door de Nederlandse cultuur. En hou ik van bepaalde Nederlandse dingen. En ik woon in een Hollands landschap. Maar het begrip, ik voel mij niet een Nederlander. Of zoiets. Ik begrijp de nadruk op Nederland ook helemaal niet. Dus het concept Nederland mag wat mij betreft gewoon wel bevraagd worden. Ja. En bijvoorbeeld bij schaatsen irriteer ik me er ook echt aan. Dus ik zit te kijken naar schaatsen en de gesprekken na zo'n wedstrijd. En dan hebben ze het over een Nederlander die zo goed geschaatst heeft. Wat een irrelevante onzin. Gaat het hebben over hoe die persoon geschaatst heeft. Of wat dan ook. Maar dat je uit Nederland komt, dat vind ik zo irrelevant.
Maar wij willen toch als Nederlander goud winnen?
Nee, dat vind ik echt ook onzin. Vind ik echt een larikoek, vind ik dat. Bij een,
maar je hebt toch een sportwedstrijd gaat toch tussen mensen die...
Ja, maar waarom zouden Nederlanders dan relevant zijn? Kijk, als het om het Nederlands elftal gaat, begrijp ik dat. Want dat is namelijk gewoon... Dat is alle Nederlanders, hè, die selecteren dan de beste voetballers. Dus het is het Nederlands elftal. Maar schaatsen gaat niet om... Nederlands gaat gewoon om een aantal mensen die schaatsen.
En maar dan... het is ook een Nederlandse selectie van de beste Nederlandse schaatsers die aan een wereldkampioenschap meedoen.
Ja, maar dus het is geen anders. Nederlands elftal. Het is geen Nederlands team.
Het is een Nederlandse schaatsselectie.
Ja,
is Nederlanders.
Ja, dat vind ik, want die opereren niet met elkaar. Ik heb helemaal geen affiniteit per se met Nederlandse schaatsers ten opzichte van andere schaatsers. Mm-hmm. Helemaal niet. Ik vind gewoon, ik gun een bepaalde schaatser dat die leuk schaatst. En ik heb meer focus op Nederlandse schaatsers omdat ik die beter ken. Ik begrijp niet dat we zo automatisch fan zijn van Nederlandse schaters in plaats van schaters uit andere
landen. Maar dat is toch ook een cultuurdingetje bij een groep willen horen? En
is nou net iets waarvan ik zeg als filosoof, nou hier heb ik dus vragen. Hoe komen we op dit onderwerp? Ja. Jij vroeg aan mij, noem eens concrete dingen waarvan jij vindt van nou, dat kan je best met een korrel zout nemen. En dit is dan één zo'n ding.
Waarom we bij een groep zouden moeten horen?
Nou, en waarom bij de groep Nederland? Ja, waarom zouden we bij die groep, willen?
Nou ja, vroeger in de Olympische Spelen van oorsprong in Griekenland waren het Griekse stadstaten die hun beste atleten afvaardigden na de Olympische Spelen. Dus dan waren ze fan van de atleet van de stadstaat.
Ja.
Dan was het geen land, dan was het een stadstaat.
Ja, ik heb het heel Sparta automatisch al, dat ik dat niet zo heb. Ik weet dat toen ik in de brugklas zat, ik zat op een hele sportieve school. Ik zelf had helemaal niet zoveel met sport. En we hadden het hoogtepunt van het jaar was het softbaltoernooi. En we hadden een goede klas, er zaten goede sporters in. Een aantal mensen die waren echt goed. En het zou best wel eens een keer kunnen dat onze klas dan van de hele school de beste klas zou zijn. Maar we konden twee teams maken. En ik vond dan, dan verdeel je die goede spelers onder twee teams. Want het was ook nog eens een keer zo, de toernooi duurde 2 dagen. En als je de eerste dag goed scoorde, kon je ook nog de tweede dag meedoen. En als je het niet goed deed de eerste dag, dan kon je de tweede dag gewoon rondlopen op het veld en een beetje kijken. Nou, dat laatste vond ik niet leuk. En ik dacht, als we dat twee teams maken, hebben we misschien een kans dat we alle twee dagen mogen sporten. Dan winnen we vermoedelijk niet.
Ja.
Maar dat vond ik compleet logisch. Nou, dat vond de rest van de klas belachelijk. Je kiest de beste van de klas uit, je stopt in één team. De andere die minder goed is, stop je in team 2. Team 2 doet vermoedelijk maar 1 dag mee in het toernooi. En die kan dan de dag 2 gaan kijken naar team 1. Ja, ik vond dat heel stom.
Is sport niet een soort vervanging van zeg maar oorlogsvoering, waarin een team wint en de andere verslaat en dat overwint? Is dat niet? En je schaart je achter een soort leger van mensen die even biologisch, cultureel gedacht...
Zou kunnen, maar dan is het niet iets wat ik leuk vind.
Nee,
dat is niet iets waar ik dan... zo kan je sport best interpreteren. Maar dat is niet waar ik naar kijk.
Zo kijk jij niet naar sport.
Zo kijk ik niet naar schaatsen. En zo kijk ik ook niet naar voetbal. Nee. Dat zijn de twee dingen waar ik naar kijk. Ja, schaatsen en voetbal. Ja.
Maar waarom kijk je er wel naar dan?
Naar schaatsen kijk ik omdat ik het gewoon heel tof vind. Ik vind de beweging supermooi. En ik vind bij
jij kijkt niet van, oh, wat een snelle tijd, wie wint er?
Ik kijk wel wie er wint, want ik vind het wel leuk als de schaatser die ik mooi vind schaatsen, dat die wint. Ik kijk naar de iets langere afstanden, dat vind ik leuker. De kortere afstanden vind ik, dan word ik te zenuwachtig. Ook die start al, daar word ik al helemaal leuk, dat kan ik nooit aanzien. Dan kijk ik even de andere kant op. Ja, dat trek ik niet. Maar ik kijk naar het schema, ja, echt heel stom. Van hoe is het verval en op de langere afstanden schaats iemand heel vlak. Dat vind ik heel gaaf, als iemand heel vlak schaatst.
Ja, in de kern is het natuurlijk, kijk, zo. Ik denk in de kern, als topsporter ben je bezig met winnen en een wedstrijd winnen.
Ja.
Om te winnen, en dat is weer waar je net over had, de dichotomie van controle van de Stoïcijnen. Je hebt controle over je best doen, maar over het resultaat, tegenstanders, etc., heb je geen controle over eigenlijk. Als je aan de startstreep staat, dan kun je je best doen en meer eigenlijk niet. Nee. Inzet tonen. En eigenlijk is dat ook, dat is de kern van sport, is veel meer dan winnen alleen natuurlijk. Dat is de strijd, dat is het mooie schaatsen, de verhalen eromheen.
Ja.
Alleen ik denk persoonlijk, denk ik dat het niet, het is en-en. Ik vind het doel halen, het doel stellen. En ik weet niet of dat alleen voor sport geldt. Misschien geldt het wel voor het hele leven. Het is een soort zingeving waarvoor je het bed uitkomt om te denken, ik ga die stip op de horizon zetten en ik wil daar naartoe. Gewoon als een... als een drijfveer. Ik denk, mijn podcast heet Drive, gedrevenheid. Ik spreek met heel veel mensen over gedrevenheid. Dat een hele belangrijke factor is. Een ambitie, een doel. Een, een richtpunt om uit bed te komen en te denken van, bah, we gaan vandaag alles geven.
Maar je moet je wel je realiseren wat de functie is van het doel. Dat die functie van het doel dan is, als dat voor jou zo geldt, is het een reden om uit bed te komen. Dat je zonder dat doel het bed niet uitkomt.
Ja. Maar Elon Musk zegt bijvoorbeeld letterlijk van, die is natuurlijk knettergek dat hij naar Mars wil met al zijn met zijn speeltjes. Wat rationeel gezien is dat. Ja. Waarom? Hè? Waarom? Maar hij zegt letterlijk, ik heb iets nodig om mijn bed uit te komen.
Maar oké. Ja. Maar je moet je dan realiseren dat het voor jou is.
Ja.
Maar dan is het behalen van het doel ook irrelevant.
Ja.
Want je bent je bed al uitgekomen. Dus, zo'n doel is alleen maar een middel om weg te kunnen zijn, maar meer niet.
Ja, maar als je tegen jezelf gaat zeggen dat het doel al irrelevant is, dan snij je, zeg maar, dan haal je eigen definitie om uit bed te komen onderuit.
Ja, klopt. Ik zou dan zeggen, maar dat zou mijn antwoord zijn.
Ja.
Ga dan niet jezelf voor de gek houden en geloven in het doel. Ga je nou afvragen waarom kom ik echt slechts uit mijn bed als ik zo'n concreet doel heb?
Ja.
Of wat ik toch ook wel zou van mezelf zou verlangen als ik me dat zou realiseren, is van nou, durf dat toch ook een beetje te relativeren. Want die gedrevenheid bij zo'n doel, wat alleen maar de functie heeft om uit je bed te komen, sorry, die gedrevenheid is gewoon echt, is gewoon lariekoek. Het is gewoon eigenlijk lariekoek. En sta daar open voor dat het lariekoek is.
Waarom is het lariekoek?
Nou ja, omdat je net al zelf hebt gezegd van nou, waarom heb je dat doel nodig om uit je bed te komen?
Ja.
Maar dan is het doel dus al gehaald op het moment dat je uit bed gekomen bent. En dan hoef je ook niet het doel zelf meer te behalen. Dat is concreet, dat is compleet logisch.
Ja.
En ga dan niet jezelf hierin te veel gek maken. Kijk, want je kunt wel zelfs, jouw repliek was van ja, maar als ik het ga relativeren, dan werkt het niet meer. Mm-hmm. Oké, ga ik in mee. Maar andersom kan het ook niet werken. Als jij ongelukkig wordt vanwege het feit dat je je doel niet haalt, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Want het doel bestond alleen maar om je bed te komen. Realiseer je dat soms maar. Kijk, als je een winnaar bent en je wint de hele tijd, prima joh. Ga lekker je doelen bereiken, niks aan de hand. Maar als je doelen stelt en je haalt ze steeds niet, je wordt er ongelukkig van, ja, dan ben je echt verkeerd bezig. En dan moet je in de oren geknald worden van meneer of mevrouw. Dat doel had u alleen maar om je bed te komen. Dat doel heeft u al gehaald. Joh, vergeet dat doel lekker en ga lekker gewoon doen waar je fijn van voelt.
Ja, nee, dat is precies. Eigenlijk is dit de zoektocht tussen aan de ene kant het puntje op de horizon zetten en aan de andere kant, ik vind Viktor Frankl's boek fantastisch, Man's Search for Meaning, over betekenis. Het gaat dan over een hele andere kant. Een man in een concentratiekamp die eigenlijk zichzelf als doel heeft, ik moet dit overleven om mijn boek af te kunnen schrijven, psychotherapeut. En dat houdt hem overeind. Dat doel dat hij overleven moet om zijn ideeën voort te zetten. En dat geeft hem heel veel. Daarmee kan die letterlijk ook de dag doorkomen.
Ja.
En dat zit wel ergens een hele sterke kracht in dat doel. Maar het klopt, hè? Ik herken het zelf ook. Er zijn heel veel atleten dat vind ik verkeerd denken. Als het verkeerd denken is van als ik mijn doel dus haal, ben ik gelukkig. Of als ik mijn doel haal, dan heeft het zin gehad. Dus als ik het niet haal, heb ik er 4 jaar voor gewerkt, maar heeft het dus geen zin gehad.
Ja, dat is het niet. Dat klopt dus niet.
Nee, dat klopt niet.
Want daarvoor was dat doel er niet. Ja. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel een beetje mee worstel, hoor. Want op het moment dat ik heb ook wel concrete doelen nodig. En voor mij zijn dat altijd boekjes. Mm-hmm. Dat vind ik lekker om in concrete projecten te werken. Daar werk ik naartoe. Daar zet ik alles voor opzij. En dan ben ik gewoon lekker. Dan ben ik goed bezig. Dus ik heb die concrete doelen ook nodig. Maar ik denk wel dat het zinvol is om je te realiseren waartoe je die concrete doelen dan nodig hebt. En dat je daar niet in door moet slaan. En dat je ze op een gegeven moment, als het niet meer functioneel is, als het niet meer helpt om met je beter te komen, of als het niet meer je helpt om gelukkig te zijn, dan moet je gewoon opzij schuiven. Want
dan word je er ongelukkig
van. Dan helpt het gewoon niet. Dan moet je andere dingen zoeken om gelukkig te worden.
En wie is jouw favoriete schaatser?
Ja, dat is Sverre Loene Pedersen.
Sverre Loene Pedersen.
Ja. En dat meen ik echt. En dat is kijk. En waarom is dat?
Het is niet heel gek, hoor.
Nee, is niet gek.
Nee, vind ik
het
niet.
Het is niet iemand die. Het is geen kampioen of zo. Maar als je. Kijk, de perfecte cirkel die bestaat. Weet je, die is er. Dat is gewoon een wiskundige. Dat is de perfecte cirkel. Er bestaat niet iets als perfect schaatsen. Dat bestaat niet. Maar als je mij zou vragen, wat komt er dichtst bij in de buurt? Dan denk ik Sverre Loene Pedersen. Dat is. Ik vind het ontroerend en ik krijg echt een straling in mijn ogen als je die kerel ziet bewegen. Wow, ik vind dat zo ongelooflijk mooi. Ik vind het zo ongelooflijk als je dat lichaam van die vent ziet, hoeveel controle die heeft. Dat al die slagers in hetzelfde. En als je dat dan vergelijkt met Patrick Roest, die schaatst harder, maar die heeft zo'n wapperend handje. Dat ziet er op een gegeven moment schutterend uit. En als ik, kijk, ik weet niet wat er in het hoofd van Roest omgaat. En ik weet ook niet wat er in het hoofd van Pedersen omgaat. Maar ik denk dat Roest op de een of andere manier, dat er van allemaal, dat in zijn hoofd sputtert en schudt. Ik weet niet of het zo is. En dat er bij Pedersen een soort van controle en rust zit. Ik weet niet of het zo is, maar ik zie dat.
Ja, en het zijn hele andere personen en schaatsers. Roest is heel agressief qua rijden. Meteen hard erin. Ja. Gewoon eigenlijk knop om. En dat is, die knop omzetten is heel, een hele goede eigenschap als schaatser. Weet je, filosofisch is het heel leuk om over dingen na te denken. Maar als je op het ijs staat of je moet performen, is het, moet je niet meer nadenken. Dan moet je, zeg wel eens, dan moet je de knop aanzetten en gaan dansen.
Want, maar voor mij heeft Pedersen al performed. Ook als hij niet wint. Want ik kijk wel naar Pedersen en ik kijk niet naar Roest. Want ik vind het fantastisch om te zien hoe hij schaatst. En dan schaatst hij langzamer dan Roest. Ik had het ook leuk gevonden als hij wereldkampioen allround was geworden
In Amsterdam.
Dat had ik wel gaaf gevonden.
Hij is natuurlijk een beetje, dus in die zin is het een beetje tragisch als je het wel even naar landen trekt. Zeg maar, eerst had je Sven Kramer, waar Patrick Roest tegen reed. En dat was eigenlijk ergens tussen Sven Kramer en Patrick Roest één moment.
Ja, dat
één
jaar kunnen.
Waarop hij had kunnen winnen. En dat was daar in Amsterdam, ook buiten. Hij zag heel fantastisch goed. Voor degene die het niet hebben gezien, hij haakte zichzelf op de afsluitende 10 kilometer. Die hij eigenlijk alleen nog uit had moeten rijden.
Ja.
Dan was hij wereldkampioen allround geweest.
Heel gaaf in Noorwegen.
Een grote titel, ook in Noorwegen. Ja. Schaatsland bij uitstek met een nog veel langere historie in schaatsen dan Nederland. Dus dat was hij op een schild gehezen en de kampioen geworden. Hij was al Olympisch kampioen ploegachtervolging. Maar dat, het wordt een beetje, zeg maar, waarom ik het wel mooi vind. En natuurlijk, dat is ook sport. Weet je, als je alleen maar over winnen hoeft te praten. Uiteindelijk moet dat het doel zijn, denk ik, als je aan sport doet om uit bed uit te komen. Maar het is ook het verhaal. En hij is een beetje hij heeft iets tragisch in zich. Ja. Alleen die valpartij, maar nu ook. Nu rijdt hij.
En nu rijdt Patrick Roest. Hij gaat nooit van Patrick Roest winnen. Het gaat hem niet lukken.
Nee,
dat
niet
kan
als Patrick,
ik me niet voor.
Niet als Patrick Roest zichzelf
Er is één keer met Kos wel een keer wat gebeurd. Hè. Kos is in één keer harder gaan schaatsen, volgens mij. Die heeft in één keer, die was ook niet zo goed. En is in één keer is daar, die heeft een jaar heel hard getraind. Er is iets gebeurd en die is in één keer pats.
Noem je er eentje Kos, zeg maar. Dat heb ik een beetje, dat had Harvard Bukke ook en Sverre Petersen ook. Als we het nog even over schaatsen hebben. Kos was qua persoonlijkheid en karakter, iedereen keek tegen hem op. Hij dacht, oh ja, shit, met hem. Hij speelt een spelletje en is toch zichzelf. En is gewoon karakter. En weet je, dat is een beetje de vraag misschien. Hoe kunnen we Sverre Petersen helpen? Ik denk wel eens dat zijn denken, dat heeft ook misschien ook met denken te maken. Denken voor een sporter. Stel als je nou altijd die underdog bent en die sporter wil winnen. Hè? Of wij het nou wel of niet interessant vinden. Die sporter die wil die wedstrijd winnen. Hij ziet Sven Kramer, hij ziet Patrick Roest. Hoe gaat hij in gedachten om, vraag ik wel eens, met het feit dat hij dus eigenlijk dit ook, als hij dit diep van binnen gelooft, wat jij net zei, zolang Patrick Roest schaatst, ga ik geen wedstrijd winnen. Als hij dat echt zou geloven in zichzelf, dan stopt hij morgen.
Is dat zo?
Ja.
Ik weet het niet. Ik hoop van niet, want ik vind het de mooiste schaatser die er is. En ik vind hem de beste schaatser die er is. En ik geniet van hoe hij schaatst. Ja. Dus ik hoop, en ik hoop dat hij dat zelf ook doet. En dat hij gewoon schaatst, omdat hij het heel gaaf vindt om te schaatsen. En dat hij zich erbij neerlegt bij het feit. En tweede is dan ook heel tof. En het is alleen maar, hij is alleen maar tweede, omdat wij als criterium de tijd gebruiken. Als jij, als het een demonstratiesport zou zijn, en bij het skischanspringen heb je ook, dan moet het ook op de een of andere manier netjes gebeuren. Ja. Nou, als dat het criterium zou zijn, dan denk ik dat hij hoge ogen zou gooien. Maar zolang hij voor zichzelf dat criterium gebruikt, kan hij gewoon blijven schaatsen. Want dan heeft hij weliswaar minder hard geschaatst dan Patrick Roest, maar heeft hij volgens zijn eigen criterium het heel goed gedaan. Want ik vind, meen serieus, ik vind hem de allerbeste schaatser die er op dit moment rond. Ik vind het fantastisch om die vent te zien.
Ja, mooi om te horen. Het gaat zeker veel meer dan alleen om winnen. En het is mooi. Ik vind het, in de kern gaat sport gaat om strijd. Dus natuurlijk wil je als individueel sporter winnen, maar als buitenstaander om een sport verder te helpen, gaat het om de strijd van de een tegen de ander, het verhaal van de een tegen de ander. En daar kom ik weer een beetje terecht op de stoa. Misschien wat is, hè, goed of slecht, daar kun je heel lang over reden twisten. Maar de eer, de moed, de rechtvaardigheid, hè, we doen het met dezelfde regels, onder dezelfde omstandigheden, dat vind ik ook terug in sport en ook een beetje in het leven. Dat is wel eens wat ik, zo probeer ik filosofie een beetje te bedrijven, om daar ergens richting in te houden. Dus niet ergens wel een waarheid in te vinden. Of een waarheid voor mezelf in te vinden.
Oké, grappig. Oh ja, waarheid vinden, dat zou voor mij niet zo... Nee, ik vind het niet erg om juist de hele tijd het niet te weten en te twijfelen. Ja. En een beetje zwalkend door het leven te gaan. Dat vind ik niet... Maar ik ben ook dus, ik ben niet iemand die hele grootse doelen bereikt. Dat is natuurlijk de keerzijde ervan. Maar ik geloof ook niet dat ik dat per se nodig heb. Nee.
Ja, nou, dat is mooi, een mooi verschil. Hey, tot slot, als je wat als we het toch hebben over denken, over wel of niet goed nadenken. Wat zijn nog meer? Tips voor mensen. Het gaat. Ik heb heel veel mensen waar krijg ik de vraag. Het gaat over gedrevenheid. Hè? Mensen kunnen zichzelf voorbij lopen. Ik krijg heel vaak mensen die doelen voorbij gaan of die het zichzelf onnodig moeilijk maken. Volgens mij zit jij heel erg op aandacht aan nemen voor denken en dan juist nadenken. Hoe zou je dat kunnen doen? Of hoe doe jij dat? Sta je hier voor het raam na te denken? Of blok je het in je agenda? Of?
Ja. Nou, wat ik doe en dat zijn. Wat ik denk dat heel belangrijk is dat je tijd, dat je heel goed de balans zoekt van dingen alleen met aandacht doen en dingen in contact met anderen doen. En nadenken is fijn om dat samen te doen. Zo'n gesprek als dit kan je verder helpen of kan mij verder helpen of jou verder helpen. Dus dit kan, gesprekken zijn fijn. Maar naast gesprekken en informatie opdoen via anderen, moet je ook de tijd nemen om dingen in je eentje te doen. Dat is volgens mij bij nadenken belangrijk. Het is toch voor een deel een solitair ding. Dus dat betekent dat je tijd moet nemen voor in je eentje. Dus je moet tijd nemen voor een ander en je moet tijd nemen voor in je eentje. En die balans die moet je goed mee leren spelen. Dus dat je ik neem dus vrij veel tijd voor mijn eentje. En ik doe dat bijvoorbeeld door soms in een hotel te gaan zitten. Of dat is nu maar lastiger met jonge kinderen. En zeker in de coronatijd is het heel erg lastig. Maar ik probeer wel, als ik wil werken, dan ga ik een paar dagen in een hotel zitten. En dan ga ik gewoon gerust en geconcentreerd op datgene kouwen wat ik voor me heb. Dus meestal is het iets waar ik over na wil denken of iets wat ik op wil schrijven. Maar dan is zo'n plek voor contemplatie is voor mij wel belangrijk. Of er is een plek waar ik graag naartoe ga, maar waar ik nu al een ruim jaar niet geweest ben. Dat is Kasteel Slangenburg. Dat is een hele concrete tip.
Waar zit die?
Ja, het is bij Doetinchem. Ja, het is echt een waanzinnig gave plek. Hmm. Dat is een rijksmonument, een heel mooi kasteel. En dat is na de Tweede Wereldoorlog is dat overgenomen door een klooster. Die hebben zich daar gevestigd. En die kloosterlingen zijn weer weggegaan. Die hebben elders een klooster gebouwd. Hmm. Maar het kasteel heeft nog steeds het ritme van het klooster. Dus dat betekent dat de gasten die hier verblijven, dat zijn er meestal een stuk of 15, die worden geacht om 8:30 te ontbijten. Dat is allemaal heel relaxed, hè? 9:30, niet om 6:30 of zoiets. 1:15 eten met elkaar en om 6:00 een boterham eten. En dan ook op tijd naar bed. En dus dat ritme, dat zit erin, in de dag. Het gebeurt allemaal op dezelfde manier steeds. En verder zijn het hele mooie grote kamers, prachtige stijlkamers, waar je geconcentreerd kan werken of kan nadenken. Of bezig. En het is ook nog een mooie omgeving, een mooi bos. Nou, het liefst ga ik daar een paar dagen achter elkaar naartoe als ik wil werken. En dat, kijk, dat is voor mij de oplossing. Ja. Maar dat...
Denk je dat er te weinig gebeurt juist in deze maatschappij met social media, afleiding, waar het overal is, een telefoon die je de hele dag bij je hebt?
Ja, dat is... Je gaat automatisch altijd contact opzoeken. Op het moment als ik met studenten te maken heb en ik stel ze een vraag van joh, ik denk eens hierover na, dan zie je heel vaak dat mensen gaan kijken van hey, wat vinden mijn vrienden ervan?
Ja,
en wat vinden anderen ervan? En laat ik even wat lezen. Nee, dat is ook leuk en ook belangrijk. Mm-hmm. Dat moet je ook doen, maar neem ook de tijd om voor jezelf de dingen op een rijtje te zetten. Hoe denk je zelf over een onderwerp na? En dat is aandacht en dus tijd voor nadenken. Dat is iets wat je in je eentje moet doen, denk ik.
Ja, maar ik ga af en toe wandelen. Daar kom ik met de beste ideeën terug eigenlijk. Dan kom ik terug en een papiertje klad ik alles op. Ik schrijf af en toe ook dingen, maar ik denk dat het een hele goede tip is. Ik heb ook 2 jonge kinderen, druk, eigen bedrijf. Als ik mijn telefoon bij me heb, dan ben ik ook constant bezig. Terwijl de echte waarde zit hem ook. Het nadenken en het worstelen met een probleem is ook gewoon heel leuk.
Ja, en het is leuk en het is ook... Kijk, dus ik ga niet zeggen dat je dat de hele tijd moet doen, maar af en toe eventjes. Dat is toch niet te veel gevraagd. En als je...
Nee, maar je moet het tegenwoordig bijna... Het gaat niet vanzelf. Je moet het organiseren.
Ja, tuurlijk.
Maar vroeger dan helemaal in de tijd van de Stoa.
Ja.
Helemaal in de... Maar ook van mijn opa en oma, dan loop je naar buiten en dan was je weg.
Ja, dat is waar.
Was je een dag weg, kom je s'avonds weer thuis.
Ja, maar nog steeds vroeger moest men harder werken om überhaupt een boterham te hebben. Dus er moest ook wel flink, de mouwen moesten ook opgestroopt worden.
Zeker, zeker.
Dat is hetzelfde, denk ik. Maar oké, als je het moet organiseren, dan moet je het dus organiseren. Dan moet je gewoon in je agenda eventjes een tijd blokken. En dat kan je gewoon doen natuurlijk. Je kan gewoon doet het op zijn eigen manier.
Nou, ik heb wel eens het idee dat tegenwoordig dan is het, hè, dan moet je. We zijn natuurlijk zo overgereguleerd. We blokken de tijd helemaal. Daarom geloof ik ook niet in al die hacks en dingen. Van, we moeten zo heel vroeg opstaan. Dat is al supergoed. We trainen, ontbijten, tijd voor de kinderen, mediteren nog 20 minuten.
Ja.
En dat dag in dag uit. En eigenlijk een soort, we zoeken vrijheid, maar uiteindelijk word je slaaf van je eigen agenda. Terwijl je eigenlijk gewoon zou moeten durven zeggen, weet je wat, ik ben even 2 dagen weg. En
Ja, dat is waar. Aan de andere kant is er ook weer, is het tegenovergestelde ook wel een beetje waar. Ik heb een tijd geleden, jaren geleden, een keer een time management cursus gedaan. En die kreeg ik cadeau van iemand. Ik dacht, oké, ik ga dat lekker doen, wel leuk. En het was een time management cursus voor hoogopgeleide mensen. En er waren een man of 20 waren daar. En die cursus duurde 2 dagen. En een van de eerste opdrachten die de docent gaf was van, jongens, hoeveel tijd ben je bezig met creatief werk of met routinewerk? Dat waren de twee dingen volgens mij. En iedereen was natuurlijk belangrijk. Dus het was weinig routinewerk. Dat deed de secretaresse of iemand anders. Maar zelf deden ze nauwelijks routinewerk. Dat was heel dom, vond die meneer. Want je moet 90% routinewerk doen, niet nadenken. Gewoon boem, 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 je werk doen. Want dan heb je tenminste 10% van de tijd over om met lucht in je hoofd, met ruimte, ergens goed over na te denken. En dan kom je misschien met creatieve ideeën, maar je komt in ieder geval met goede ideeën waarschijnlijk. En dat vond ik een hele belangrijke tip.
Ja.
Van doe nou gewoon lekker veel dingen op de automatische piloot. Ja. Dan heb je tenminste tijd over om met aandacht en hoge kwaliteit echt ergens goed over na te denken.
Dus neem gewoon tijd om na te denken. 10-20% van je tijd misschien.
Ja, niet meer dan dat. Nee. Dat is voldoende.
10-20% aandacht en dan goed leren nadenken.
Ja.
Heel goed leren nadenken. En je weet nooit of het goed of slecht is.
Nee, dat kan je niet weten. En waarover moet je nadenken? Over oordelen die je hoort en oordelen die je bij jezelf hebt. En daar mag je wat vraagtekens achter gaan zetten.
Ja, want het grootste oordeel wat mensen natuurlijk is nog niet eens het oordeel over de wereld, maar het oordeel over jezelf.
Over jezelf, ja. Wat verwacht ik van mezelf?
Ja, dat kan al eens het grootste bottleneck zijn. Ja.
En waarom denk ik dat sport hetzelfde is als een strijd? Hoe komt dat? Waarom is dat zo voor je?
Ja, nou, daar gaan we nog eens over nadenken. Dankjewel, Yo. Bas.
Hoi.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuithut.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.